vanavond de 21ste. We zijn blijven steken midden in het boek Shemot. Dat weet u zo langzamerhand ook wel, hè? Dat dat de Hebreeuwse naam is van het boek Exodus. Shemot, dat betekent namen. Want het bijna het eerste woord van het boek. En elke parasha, elk stuk van de Torah, is ook in het algemeen genoemd naar het eerste woord of een belangrijk woord in de eerste zin. En zo komen we toe aan, tot nu toe hebben we het aardig gevolgd, maar dit seizoen gaan we er een beetje in knoeien. Want sommige parashot vind ik te lang en sommige te kort. Dus ik ga er uiteindelijk toch binnenkort van afwijken. Maar volgens mij is dit de 20ste parasha die we behandelen en die heet Tetzaveh. En dat komt van het werkwoord gebieden, tsava, en gij zult gebieden. Het eindigt met de laatste paar versen van hoofdstuk 27, maar die vormen ook een uitstekende inleiding op wat er nu gaat komen. Want nu gaat het over het priesterschap. Dat is het hoofdonderwerp van deze avond. We gaan het horen over de olie voor de kandelaar, heel merkwaardig. Voordat het verder uitgewerkt wordt met dat priesterschap, dat het daar eerst over gaat. Dat is blijkbaar een heel belangrijk iets. En dan gaan we het hebben over de priesterkleding, de priesterwijding, het dagelijks brandoffer en het reukofferaltaar. En we gaan beginnen met het slot van hoofdstuk 27 en dan hoofdstuk 28, het hoofdstuk over de priesterkleding. En denk niet dat er ook maar iets in de Torah saai is. Welke man leest nou een modeblad om over kleren te lezen? Zoals er zou het mannenkleren zijn. Maar dit is een hoofdstuk waar mannen en vrouwen grote belangstelling voor zouden moeten hebben. En waarom dat zo is, dat komt vanzelf aan de orde. Ik roep u nog even in herinnering wat nou ook weer de grondbetekenissen zijn van die tabernakel. Dat komt van het Latijnse tabernaculum, tent. In het Grieks heet het ook tent, maar dan het Griekse woord skene, waar ons woord scène van afgeleid is. Maar dat betekent tent, maar in het Hebreeuws is het een heel ander woord. Mishkan komt van het werkwoord shakan of shagan, dat betekent wonen. Dus mishkan betekent woning. Maar ja, goed, via de Latijnse Bijbel is uiteindelijk dat woord tabernakel ingeburgerd. Er zijn drie belangrijke betekenissen die u zou moeten onthouden. De tabernakel is de aardse woonplaats van God. Dat was het in die tijd van de Tenach, het Oude Testament. Maar daarmee wordt ook aangegeven wat de eerste betekenis, nieuwtestamentische betekenis is. Want toen Yeshua hier op aarde was, woonde de ganse volheid van de Godheid in hem. Hij is de woning van God. En vervolgens is dat de Ecclesia, de gemeente van de levende God, die de woonplaats van God in de geest is, zoals Efeze 2 dat zegt. Bij de tweede en de derde betekenis is het als ezelsbruggetje heel mooi om te denken aan een neerwaartse en een opwaartse beweging. Die neerwaartse, dat is God die zich openbaart aan mensen. Exodus 25 tot 27, daar hebben we ons de vorige keer mee bezig gehouden. Daar vind je dat in het bijzonder. De hemelse heerlijkheid wordt weerspiegeld in deze aardse tent. En daar staan elke keer teksten bij uit de Hebreeënbrief, want je zou kunnen zeggen, de Hebreeënbrief is bij uitstek het commentaar, het geïnspireerde commentaar op alles wat met de tabernakel samenhangt en ook het priesterschap. Ook het beeld van de heerlijkheid van Yeshua. Denk aan dat sleutelwoord in Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord was bij God en het woord was God. God komt in de persoon van Yeshua bij ons wonen. En in hem openbaart zich de heerlijkheid van God, zoals dat ook even verder staat in Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. En bij de derde betekenis denken we aan een opwaartse beweging, namelijk van de mens van de aarde af naar God toe. Want de tabernakel is ook een plaats van eredienst. En daar zijn priesters de centrale figuren in. Vandaar dat dat het onderwerp is van de hoofdstukken die nu voor ons liggen. De tabernakel is de ontmoetingsplaats van God en zijn volk. En dat kan alleen maar op basis van een offer. Dat gaan we straks zien in Exodus 29. God en zijn volk ontmoeten elkaar daar. Daarom heet het ook in de nieuwere vertalingen de tent der ontmoeting of van ontmoeting. Vroeger was het de tent der samenkomst. Dan komt het op hetzelfde neer. God en zijn volk ontmoeten elkaar daar. God om zich aan de mensen te openbaren. En het volk om God te prijzen. Om eredienst te plegen. En dat gebeurt op basis van het offer. En dat betekent voor ons dus op basis van het werk dat Yeshua heeft volbracht. Het begint met olie. Dat is merkwaardig, want in deze verse horen we voor het eerst over Aaron en zijn zonen als priesters. Het is een sleutelregel voor de uitleg van de Bijbel om altijd speciaal te letten wanneer iets voor het eerst in de Bijbel voorkomt. We hebben nog maar heel weinig gehoord dat in de richting van priesterschap ging. We hebben het gehoord over de jonge mannen in hoofdstuk 24 die offers brachten. Maar nu gaat het echt over de priesterlijke familie en we leren hier dat Aaron, de broer van Mozes, en de zonen van Aaron daarvoor zijn uitverkoren. Daar komen we allemaal straks verder over te spreken. En dat die olie is belangrijk, want er moet licht schijnen in het heiligdom. En dat licht, dat is belangrijk. Want er zijn ook heel veel mensen die vooral evangelistische toepassingen maken van de tabernakel. En dat is allemaal prima, want dat kan ook heel goed. Maar dan hoor je mensen het woord licht en dan gaan er meteen allerlei belletjes rinkelen. En dan denken ze aan wat even verder op deze slide staat, het licht der wereld. Maar dat is het nou juist niet. De zon is het licht van deze wereld. Maar in het heiligdom met de gordijnen ervoor, de planken eromheen, zou het aardedonker zijn. Daarom is het licht niet voor de wereld. De wereld ziet het helemaal niet. Dat licht dat in het heiligdom schijnt, dat wordt zelfs door het volk niet aanschouwd. Dat ziet alleen de priester die in het heiligdom verkeert. En hij ziet in dat licht van de kandelaar de goddelijke dingen. Het is licht dat geworpen wordt op de kandelaar, op het reukofferaltaar, op de tafel van de toonbroden. 'S morgens en 's avonds moeten die lampen verzorgd worden. Dat wil zeggen, de olie moet worden bijgevuld en de lampjes moeten worden gesnoten, zoals dat zo mooi heet. Daar was ook allemaal apparatuur voor in de tabernakel. Dus het gaat hier niet om het licht van God voor evangelisatie, als een boodschap naar de mensen toe. Het gaat hier over het licht dat God zelf laat vallen op de goddelijke dingen. Trouwens, ik had het net over die uitdrukking de tent der ontmoeting en die vindt u hier ook voor de eerste keer. Daar komen we straks in hoofdstuk 29 nader over te spreken, want dat is een heel belangrijke uitdrukking. En voor de tweede keer horen we hier een andere uitdrukking en dat is eeuwige inzetting. Die lampen in het heiligdom, dat is een eeuwige of verordening van God al hun generaties door. U weet, ik gebruik de herziende statenvertaling hierbij. En daar vind je dat zo weergegeven. Pesach was de eerste eeuwige verordening die de Heere heeft ingesteld voor zijn volk. En hier de tweede. Dat zou je nooit geraden hebben als je dat niet geweten had. Na Pesach, wat komt er dan voor verschrikkelijk belangrijks? Nou, zou je niet hebben kunnen bedenken dat het dit is. Maar dat ligt in het heiligdom. Dat is van enorme betekenis. En daarmee zijn de priesters geïntroduceerd. En daar moeten we verder eens naar kijken. Hier ziet u trouwens die priester bij de kandelaar. Hoe die kandelaar er precies uit moet zien in detail. Dat weten we eigenlijk niet zo precies. Dus het is altijd de vrijmoedigheid van de kunstenaar. U vindt de kandelaar in het heiligdom. Dat is het heilige gedeelte. Het eerste gedeelte van de tabernakel. Aan de zuidzijde. Want de ingang is naar het oosten gericht. Tegen die vergulde planken aan. En dat vindt u hier allemaal op die afbeelding terug. En bovendien ziet u hier al iets van de hoge priester, waar we nu veel uitvoeriger naar gaan kijken. Maar laten we eerst eens kijken in het algemeen wat dat priesterschap in Israël nu voor ons te betekenen heeft. Laat me nog eens mogen toevoegen, dat staat hier niet op de slide, belangrijke nieuwtestamentische plaatsen als bijvoorbeeld Romeinen 15 vers 3... Waar we zien dat al de dingen die tevoren geschreven zijn, voor ons geschreven zijn. In Korinthe 9 schrijft God dat voor de ossen. Dat je een dorst en os niet mag mijlbaan. Nee, dat wordt voor ons geschreven. En in 1 Korinthe 10 staat het nog treffender. Al die dingen zijn Israël overkomen als voorbeelden voor ons op wie de einden der eeuwen zijn neergedaald. Er zijn wel eens mensen die erg bezorgd zijn om al te veel typen en beelden erin te zien. Nou, je kunt daar inderdaad, als je je niet aan de regels houdt en je fantasie te veel gaat overheersen, natuurlijk helemaal een scheve schaats inrijden. Maar de Bijbel moedigt ons aan om deze beelden te zien. In Galaten 4 lezen we: jullie die je aan de wet willen onderwerpen, luisteren jullie niet naar de wet? En in welk opzicht moeten ze dan naar de wet luisteren? Dat is daar de Torah, dat is het boek Genesis. Die Galaten hadden het verhaal van Isaac en Ismaël moeten begrijpen, want daarin liggen beelden besloten die zij zelf hadden moeten kunnen vinden. Dus het is ook niet waar dat alleen die beelden die in het Nieuw Testament uitgelegd worden, door ons moeten worden overgenomen. Nee, we worden in Galaten 4 aangemoedigd om zelf die beelden op te sporen. En als ik te ver ga, dan hoor ik het straks wel van u. Maar zeker als we denken aan de Hebreeënbrief, die komt ons daarin zo geweldig te hulp. En dan weten we, de hoge priester is een type van Yeshua. In zijn dubbele taak, een eenmalige taak op aarde. Hebreeën 2, dat is het werk dat hij verricht heeft op het kruis. Dat wordt, vinden we terug in Yom Kippur, de grote verzoendag. En dan een taak in de hemel die niet eenmalig is, maar continu. En daarover vinden we uitvoerig in Hebreeën 3 tot 9. Dat is een taak ten opzichte van de mens. En dat komt alleen al tot uitdrukking in de kleding van Aaron. Want in die kleding onthult zich de heerlijkheid van God naar mensen toe. En Aaron, als een echte bemiddelaar tussen God en mensen, representeert ook het volk naar God toe. Door de steden op zijn schouders en op zijn borst en de voorhoofdsplaat, daar gaan we het allemaal over hebben. Door de voorbeden, zoals die symbolisch wordt uitgedrukt door zijn bediening aan het reukofferaltaar. En maakt Hebreeënbrief op verschillende plaatsen duidelijk. Hij is eigenlijk onze hemelse leider van de eredienst. Hij is de zanger in Hebreeën 2 en wij zingen in hem. Hij is de bedienaar van het heiligdom, de liturgos, zegt het Grieks. Daar komt ons woord liturgie vandaan, in Hebreeën 8 enzovoort. Dus hij vertegenwoordigt ons naar God toe in de eredienst en hij vertegenwoordigt God naar ons toe als het gaat om de openbaring van de heerlijkheid van God en de zegen van God naar ons toe. Ten tweede heb je de zonen van Aaron. Nou, de oudste zoon wordt de opvolger. Dat kun je nou niet direct zo toepassen, want bij de Heer Jezus, bij Yeshua gaat het om een eeuwigdurend priesterschap. Maar de priesters zijn in het Nieuwe Testament een type van de gelovigen. En ook wij hebben in de eerste plaats een taak op aarde. En daarbij is Hebreeën 3 vers 6 heel belangrijk. Daar gaat het over Yeshua als de hoge priester en dan staat er wiens huis wij zijn. En huis is daar niet het tabernakel, maar het priesterhuis, de priesterlijke familie. Huis in het Hebreeuws kan ook betekenen een familie. Het huis van Aaron, dat is niet een gebouw van steen of een tent, maar dat is zijn familie. Wij zijn de familie van Yeshua. Hij is de hoge priester, wij zijn de priesters. En daar is overeenkomst. Ook voor ons, wij vertegenwoordigen God naar de mensen toe. Vandaar dat 1 Petrus 2 vers 9 zegt, spreekt van koninklijk priesterschap. En het bestaat daarin dat wij de grote daden, de deugden van God verkondigen aan de mensen. Dus daarin de heerlijkheid, de grootheid van God demonstreren naar mensen toe. En omgekeerd, wij representeren Gods volk naar God toe in voorbeden en in lofprijzing. Dat is de taak in 1 Petrus 2 en Hebreeën 10 en 13 in het Nieuwe Testament van de priesters. Priesters zijn Godlovers, zijn aanbidders en dat altijd op basis van het offer. Want ze zijn offeraars. Ten tweede is er ook een taak na de wederkomst van Yeshua. Hoe je dat precies moet voorstellen, dat is nog best lastig, want het boek Openbaring vertelt ons 3 keer dat we priesters zullen zijn met hem tot in eeuwigheid. Maar er wordt niet precies bij verteld wat dat inhoudt. Maar laten we ons maar houden daarom aan de Hebreeënbrief, aan het hier en nu. Dat is nog iets belangrijks. En dat heeft met de beelden van de Tenach in het algemeen te maken. Ik heb het eens een keer zo gelezen en dat vond ik heel mooi. De beelden geven ons niet de objectieve kant van de zaak, maar de subjectieve. Nou zegt u, dat helpt me ook geen fluit verder. Maar dat betekent, die priesterwijding, dat is niet het moment dat je tot geloof komt. Dat zou je kunnen denken. Elke gelovige is in principe een priester. En dat ben je geworden doordat je tot geloof kwam. Doordat je wederom geboren werd en verzegeld met de Heilige Geest, daardoor ben je een priester. Maar als dat zo is, als het hele hoofdstuk over de priesterwijding allemaal samengeperst moet worden in de bekering, dan leer je daar niet genoeg van. Maar subjectief betekent het dit. Je bent in principe wel een priester, maar ben je het ook in de praktijk? Heel veel christenen, durf ik te zeggen, fungeren helemaal niet echt als priester. Ze hebben er zelfs eigenlijk niet zo'n goed idee van wat het inhoudt. Ze zijn heel trots tegen Rooms-Katholieken te kunnen zeggen dat zij geloven in een algemeen priesterschap van gelovigen. Maar als je dan vraagt, wat houdt dat dan in? Wat doe je dan allemaal als priester? Vertel zo eens wat. Dan komt er niet, vaak niet zo gek veel uit. En die priesterwijding is heel belangrijk om dat ook werkelijk je eigen te maken. Dat je een priester bent. Die helpt ons om te begrijpen wat dat inhoudt. Dus die priesterwijding, dat is eigenlijk een proces in je ziel voor rijpere gelovigen. Want als je net bekeerd bent, dan denk je nog helemaal niet aan dat soort dingen. Maar als je gaat groeien geestelijk, dan komt ook die kwestie naar voren. Wat houdt er nou in dat ik een priester mag zijn? En hoe ga ik dat praktisch waarmaken? En daar gaat die priesterwijding over. Nou, in hoofdstuk 28, vers 1 gaat het in de eerste plaats over Mozes' broer Aaron. Hij wordt geroepen. Niemand doet dat uit zichzelf. Je wordt door God daarvoor geroepen, zegt Hebreeën 5. En past dat ook op Aaron toe. Er is een Joodse traditie die zegt dat Mozes de eerste priester was. Nou, wie ben ik om die traditie tegen te spreken? Maar ik kan het niet goed terugvinden in de Tanach. Dat is natuurlijk wel een praktisch punt. Ik heb Mozes nooit offers zien brengen. Bijvoorbeeld wel zijn schoonvader, Jethro. Maar daarvan staat ook uitdrukkelijk dat hij een priester was. En in hoofdstuk 24, ik noemde het al, daar zijn het de jonge mannen van Israël die de offers brengen. En eigenlijk als eerstgeborenen, stel ik me voor, zijn dat de voorlopers van de priesters en de levieten geweest. Dus Mozes was de eerste priester, dat klinkt wel aardig, maar ik kan het niet terugvinden. Aaron is de eerste priester, even los van Melchizedek, maar we hebben het nu over het volk Israël. En de zonen van Aaron, dat zijn de priesters. Dat waren er 4, waarvan de oudste 2, Nadab en Abihu, al in Leviticus 10 bij hun allereerste optreden sterven. Heel triest, maar ook heel leerrijk. Ze komen met vreemd vuur, hopen we te zijn de tijd allemaal te bespreken. Blijven nummer 3 en 4 over, Eleazar en Itamar. En dat zijn volgens 1 Kronieken 24 ook de stamvaders van de 2 grote priestergeslachten. Ik noem van allebei een voorbeeld. Eli, die u vindt in het begin van het eerste boek Samuel, stamde uit het geslacht van Itamar, de jongste zoon. Op een of andere manier hadden die de voorrang gekregen. En Abiatar was de laatste daarvan, die nog met David op de vlucht was. Maar uiteindelijk in de dagen van Salomo, als de tempel is ingericht, dan is het het geslacht van Eleazar. En daar kennen we vooral de priester Zadok van, die daar optreedt als de hoge priester. Dan wordt over de kleren gesproken, daar gaan we het uitvoerig over hebben. De kleren drukken de waardigheid uit. Evangelisch mensen hebben daar niet zoveel benul van, want die kennen geen ambtsgewaden. Behalve dan de spijkerbroek en de trui van de voorganger. Maar dat kan nauwelijks als zodanig worden aangemerkt. Een ambtsgewaad, dat drukt niet jouw persoonlijke waardigheid uit, maar de waardigheid van het ambt. Ik weet dat we vele jaren geleden ooit een pastoor bij ons thuis op bezoek hadden. Ik kijk naar mijn vrouw om te kijken of er een blik van herkenning komt. En een van onze kleine kinderen vroeg, waarom loopt u met zo'n raar pak? Het was Pater Koopman. En die gaf toen een mooie uiteenzetting die me altijd bijgebleven is. Hij zei, daar kan het mensen altijd meteen zien dat ik een priester van God ben. En als ze God nodig hebben of wat dan ook, dan kunnen ze zich meteen tot mij wenden. Nou, dat is nou een ambtsgewaad. Een ambt drukt, het gewaad drukt uit wat jouw ambt is. Vandaar toga's in de protestantse kerk en de Rooms-Katholieke kerk enzovoort. Nou, hier gaat het om een ambtsgewaad. Niet bedacht door mensen, maar door God zelf voorgeschreven. Het is net als de koningsmantel hoort bij een koning. Zo hoort het priestergewaad bij de priester. En zoals de profeet met zijn kemelsharen mantel, als toonbeeld van uiterste soberheid, dat zou je bijna een ambtsgewaad kunnen noemen. Bij Elia en bij Johannes de Doper. Vers 3 zegt dat alles wat gemaakt gaat worden, dat moet toebereid worden voor degenen die wijs van hart zijn, een geest van wijsheid hebben. Dat herinnert ons ook weer aan Exodus 25, waar we hoorden over dat hefoffer. Een heffing die van de Israëlieten genomen werd. Zij moesten al die materialen brengen met een vrijwillig en een blijmoedig hart. Uit één grote offerande, één grote collecte, moesten al deze dingen worden samengesteld. Nou, Rashi, de grote Joodse uitlegger uit de middeleeuwen, heeft vastgesteld. Ik dacht eerst dat er 7 waren en Rashi zei 8. En toen telde ik het na en het waren er 8. Ik was de onderbroek vergeten. Maar die komt ook pas helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Dus Rashi heeft gelijk, het zijn er 8. De efod, dat is eigenlijk gewoon een Hebreeuws woord. Maar als je wil weten wat in het Nederlands nou eigenlijk is, dan is het mooiste woord een schort, een priesterschort. Dan de borsttas der beslissing, staat er vertaling borstlap, en BG-vertaling borstschild, en nu is het dan borsttas, nou ja. De borsttas der beslissing, waarom het zo heet, dat zullen we straks zien. Het bovenkleed van hemelsblauwe wol, dat is de eigenlijke mantel. Daarna de gouden voorhoofdplaat, dan het onderkleed, de NBV zegt mooi tuniek. Rashi zegt, dat draagt de priester direct op de huid. Ten zesde de tulband. Ten zevende de gordel. Stiekem zijn dat er eigenlijk 2. Want die gordel zie je helemaal niet. Die zit onder je bovenkleed. En er is wel sprake van een band van de efod. Maar goed, die heeft hij er niet meegeteld. En tenslotte dan het ondergoed. Dat zijn ze alle 8. En afgezien van de onderbroek krijgt u ze hier allemaal in dit plaatje te zien. De tulband. Let even op. De tulband en de voorhoofdsplaat kunt u hier onderscheiden. Het onderkleed, dat is wit. En daar zit die gordel omheen onder het bovenkleed. Dan het hemelsblauwe bovenkleed. Daarbovenop, nou, het ziet er ook inderdaad als een schort uit. Het is natuurlijk toch een beetje vrije fantasie. Er zijn ook andere plaatjes, maar dit geeft een heel goed beeld. De efod met de band of de riem waarmee die bij elkaar wordt gehouden. En daarboven op de borst, als een eigenlijk een eenvoudige linnen lap die dubbel gevouwen is. Maar daarop dan die prachtige edelstenen. Dat is de borsttas der beslissing. 5 materialen zijn belangrijk. We hebben de vorige keer, gedeeltelijk is dit herhaling, gezien dat er 4 belangrijke stoffen zijn. Die, nummer 2 tot en met 4 is wol. 5 is linnen en 1, dat is een heel apart verhaal, dat is goud. Maar dat kan je ook als gouddraden meeweven in stoffen. De Joodse traditie zegt dat eigenlijk die... Ik dacht allemaal dat je verschillende kleuren zou kunnen zien. Nou ja, misschien is het ook wel zo. Maar de Joodse traditie zegt nee, je maakt er 1 draad van alle 5. En daarvan brei je als het ware die stoffen. Dus die draden zijn volkomen met elkaar verweven. Nou ja, goed. Dat nemen we zo aan. Het blauw-purper, ik heb u eerder gezegd, dat zien we vooral terug in het Johannes-evangelie. Het hemelse aspect van Yeshua. Hij is de mens uit de hemel, 1 Korinthe 15. Het rood-purper vind je vooral in het Lucas-evangelie. Ja, daar kun je van mening over verschillen, hoor. Maar ik vond het toch mooi zo om deze weergave. Het koninklijk universele aspect. Het scharlaken zou je dan vinden in het Matthäus-evangelie. Het is boeiend dat Lucas spreekt van een purperen kleed dat Yeshua aangetrokken kreeg. En Matthäus van een scharlaken kleed. En dat scharlaken, dat is tola'at in het Hebreeuws. Dat betekent letterlijk worm op Psalm 22. Dit is het aardsmenselijke aspect. En dan linnen in het Marcus evangelie, het morele aspect, de dienstknecht. Linnen is het kleed van de dienstknecht. Dat spreekt vooral van praktische gerechtigheid. Openbaring 19 is daarvoor de duidelijkste plaats. 5 materialen door 1 geweven tot 1 draad waarmee de stoffen gemaakt worden. De beschrijving begint met de efod, de priesterschort. Met die bijbehorende band. En allebei worden gemaakt, zijn gemaakt van die gouddraden en die 3-kleurige wol op linnen. Dus ja, ik heb niet zoveel verstand van de coupures, compeuze werk. Maar het is linnen waarin deze wollen draden en gouddraden verweven worden. Nou, heel belangrijk is dat die schort en schouderbanden heeft. Dat spreekt vanzelf. Hier zijn ze nogal breed afgebeeld. Maar u kunt ook goed zien dat op die schouderbanden die stenen zijn aangebracht. Aan beide kanten één, een grote edelsteen. En dat is een onyxsteen. In een gouden kas. En daarop staan namen gegraveerd. En graveren betekent dat het echt onuitwisbaar is. De namen van de zonen van Israël. Dat wil zeggen de 12 zonen, te beginnen met Ruben. Rashi weet ons zelfs precies te vertellen dat op de ene steen de namen van Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali staan. En op de andere steen de namen van Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. En waarom is dat? Als hij met deze schouderstukken in het heiligdom verschijnt, hij hoeft eigenlijk niets te doen, hij hoeft alleen maar binnen te komen met die namen op zijn schouders, dan worden die namen voor God in gedachtenis gebracht. Dit is, als je dan van een oud-testamentische theologie mag spreken, zo'n sleutelwoord. Dat woord Zachar, waar ook de naam Zacharia van afgeleid is bijvoorbeeld, dat woord gedenken. Tot een gedachtenis. Dat is eigenlijk niets anders dan het woord herinneren. In het Engelse vertaling vind je ook remember, remembrance. Het is om het volk voor God in herinnering te brengen. Hier eigenlijk niet zozeer het volk. Ze zullen direct een verschil zien met die borsttas. Maar de zonen van Jacob. Naar hun geboortevolgorde. Dus daar staat ook Jozef en Benjamin apart zo op vermeld. Er zijn trouwens in dit hoofdstuk vier dingen waarvan gezegd wordt dat Aaron ze draagt. Dus elke keer staat daar hetzelfde werkwoord. Op zijn schouders draagt hij die twee onyxstenen met de namen van Jacobs 12 zonen. Op zijn hart, en dat zeg ik bewust zo, komt direct nog wel terug, draagt hij die 12 edelstenen met de namen van Israëls 12 stammen. Niet de zonen, maar de stammen. Dat is toch hetzelfde? Nee. Nu is Efraïm en Manasse allebei geteld. En Levi heeft zijn eigen plek, die staat er niet bij. Kom je weer op 12. Dus er is een klein verschilletje. En die zijn aangebracht op die borsttas. En in die borsttas draagt hij de Urim en de Tumim. De orakelstenen. Vandaar die naam borsttas der beslissing. Want daarmee wordt de wil van God ingeroepen. En ten derde, maar dat is dus de vierde in het rijtje, op zijn voorhoofd draagt hij de voorhoofdsplaat. En daarvan staat hij draagt daarmee Israëls schuld in de heilige dingen. Israël kan geen eredienst plegen, wij trouwens ook niet, zonder daarbij tekortkomingen te plegen. Zonder daarbij in de fout te gaan, overtreding. Je doet het nooit precies zoals het eigenlijk zou moeten. Het zij volgens het regeltje, het zij wat de gezindheid van je hart betreft. Maar horen we hier geruststellend, de hoge priester is voor het aangezicht van God. En hij draagt deze woorden, die we straks zullen horen, Kodesh LeYahweh, de Heere heilig. En daarmee draagt hij ook onze schuld die we in de eredienst zouden kunnen hebben. Dat vind ik zo'n geweldige bemoediging. Dat gaat helemaal niet over de schuld van de zondaar die tot bekering komt. Dit gaat over de schuld van gelovige mensen, het volk van God, die met de beste bedoelingen eredienst kunnen plegen, maar volmaakt zal het nooit zijn. Maar het is allemaal opgenomen in de volmaaktheid van de hoge priester. Nou, dat is even tussendoor die vier dingen die hij draagt. En we kijken nou nog eens even verder naar die borsttas. Die dubbelgevouwen linnen lap, waarin weer die vier draden zijn verweven. Goud, rood, purper, blauw, purper, scharlaken. En die borsttas, dat heb ik eigenlijk nu al aangegeven, die heeft twee functies. Op dat linnen zijn aangebracht die 12 edelstenen in gouden vattingen, gouden kastjes. En daarop de namen van de 12 stammen van Israël. En die worden ook weer in gedachtenis gebracht voor God in het heiligdom. U draagt, zegt een oud lied, de namen van uw vromen op uw schouders, op uw borst. Op uw schouders en op uw hart. En ik moet dan altijd denken aan een vers uit Hooglied 8. Waar de bruid zegt tot de bruidegom, en als u gelooft in de typologie van dat boek, dan betekent dat ook dat ze dat zegt tot Yeshua. Draag mij op je schouders, op je arm eigenlijk, en op je hart. De schouders en de borst, die vinden we vaker, ook straks met de offers komen ze weer terug, merkwaardig genoeg. De schouder als een toonbeeld van kracht, zoals je een kind draagt op je schouders en het hart in de borst als een toonbeeld van liefde. En zo draagt de hoge priester, ook onze hoge priester, in het hemelse heiligdom het volk van God op zijn schouders als toonbeeld van kracht en op zijn hart als een toonbeeld van liefde. Ik zei u al, het gaat hier niet om de 12 zonen, dus het gaat hier om Ephraim en Manasse in plaats van Jozef en Levi. En daarbij denk je dan, maar ja, dat komt later in nummerie 2, aan de legering van de stammen rondom de tabernakel. Daar had Levi op zijn hele eigen plek. En Ephraim en Manasse telden er allebei mee. En dan vind je in 4 windrichtingen ze gerangschikt. 3 aan de ene kant, 3 aan de volgende enzovoort. En dat is precies ook de rangschikking op de borsttas der beslissing 4 bij 3. En je kunt je wel nagaan dat men ook vermoed heeft dat dat dan ook dezelfde volgorde van de namen zal zijn. En dat heeft ook weer diepere zin en daar hopen we ooit in nummer 2 aan toe te komen. Het tweede doel van de borsttas is dat het letterlijk een tas is waarin je iets bewaart. En dat zijn, zoals wij zeggen, de Urim en de Tumim. In het Hebreeuws zeg je natuurlijk Urim en Tumim, de orakelstenen. En Rashi en zijn kleinzoon Rashbam hebben allebei gezegd, vandaar die naam borsttas van de beslissing. Dat wil zeggen, met behulp van die borsttas, namelijk met behulp van de Urim en de Tumim erin zitten, kun je de wil van God leren kennen. Het zijn eigenlijk een soort loten die geworpen worden. Maar we weten daar niet zoveel van. Maar even iets over die Urim en Tumim. Urim, dat is lichten. Oor of oer, dat is licht. Zo begint de Bijbel, Vayyi-Or, en er zij licht. En Tumim, dat betekent volmaaktheden. Vind je bijvoorbeeld bij Abraham, wees onberispelijk. En Tamim, hetzelfde grondwoord. Rashi zegt, dat kan ook betekenen vervullingen. Dus iets tot volheid brengen, iets volmaken. En dan zegt hij, legt dat zo uit, God geeft licht, Urim, over de te gane weg en vervult daarbij zijn belofte. De godsnaam was geschreven, maar we weten niet of het op hout was of metaal was. We weten niet hoe dat spul eruit zag. We weten niet wat ermee gedaan werd. We weten alleen maar, het werd gebruikt als een soort loten. Een hele simpele verklaring zou kunnen zijn, maar misschien weet u er nog wel 5 andere te bedenken. Dat het 2 stokjes waren die aan de ene kant als zoiets als een ja en aan de andere kant een nee bevatten. Maar als je die opgooit en het is 2 keer ja, dan is het ja van God. En als het 2 keer nee is, dan is het nee. En als het ja, nee is, dan geeft God geen antwoord. Soms weigert hij om antwoord te geven. Zo simpel zou het kunnen zijn. We vinden ze niet zo gek vaak in de Tenach genoemd. Eleazar, de latere hoge priester, gebruikt ze in nummer 27. Koning Saul, notabene, niet voor de hand liggende figuur. In 1 Samuel 28, maar dan staat er ook bij, God sprak niet tot hem, zelfs niet door de Urim en Tumim. Als hij dus een priester raadpleegde, kreeg hij geen antwoord. Dus als hij die 2 opgooide, dan was het ene ja, het andere nee. Dat betekent dat de Heer zweeg. En de post-exilische priester, dat betekent de priester van na de ballingschap, dat lees je zowel in Ezra als in Nehemia, dat ze die Urim en Tumim gebruikten om vast te stellen of iemand een echt priester was, uit de priesterlijke familie kwam. Je kon geen burgerlijke stand raadplegen. Maar, en iemand kon wel zeggen, ja, maar ik ben ook een priester. Mijn grootvader, ja, zeker. Ja, maar bewijs dat maar eens. En dan gebruikt men ook de Urim en de Tumim om de wil van God te leren kennen. Nou, wij vandaag hoeven dat niet met dat soort stokjes te doen. Ze komen overeen met de leiding van de Heilige Geest. En dan zijn die 2 woorden toch wel heel bijzonder. Het is de leiding van de Heilige Geest in overeenstemming met Gods weeg. Gods wezen. Dat aan de ene kant licht is en dat aan de andere kant volmaakt is. Het bovenkleed, dat is natuurlijk wat je het meeste ziet. Afgezien van die schort, die is ook wel erg opvallend. Het heet ook het bovenkleed van de efod. Alsof het 1 geheel is, alsof ze bij elkaar horen. En dat bovenkleed, dat hemelsblauwe kleed, dat is gemaakt van blauw-purperen wol. Dat staat bij vergelijk nummer 15. Dat is namelijk nog iets dat puur van hemelsblauwe wol is. Er zijn niet zoveel dingen. Meestal is het die vermenging van 4 of 5 stoffen. Maar dat waren de kwastjes aan het kleed van de Joodse man of van de priester. Die waren ook van, daar zat ook die hemelsblauwe draad in. Het klinkt misschien wat gemakkelijk en toch dat hemelsblauw, als de kleur van de hemel verwijst naar Yeshua als de hemelse mens. Het is een hemelse bediening. Zijn priesterschap, afgezien van wat hij op het kruis eenmalig heeft gedaan, zijn priesterschap is een hemels priesterschap. De onderzoom is nog heel belangrijk vanwege die wollen granaatappels. Dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Er staan die prachtige kleuren, maar dat betekent dus gewoon dat het wollen knotjes waren. Met al die kleuren van drie kleuren wol daarin verwerkt. En die granaatappels, ja, misschien betekent inderdaad gewoon simpelweg een voorafschaduwing van de vrucht van het beloofde land. In nummer 13 en Deuteronomium 8 horen die granaatappels bij die kostelijke vruchten. Nummer 13, daar zijn het de 12 verspieders die dat mee terugbrengen. En Deuteronomium 8, daar worden de 7 heerlijke vruchten van het land opgesomd. En daar horen die granaatappels ook bij. En elke Israëlganger onder u weet dat ook. Dat ze rijkelijk voorhanden zijn. En die worden afgewisseld met gouden belletjes. Hoe de Talmud het weet, weet ik niet. Maar die zegt het zijn er 72 stuks. Nou ja, dat getal is natuurlijk niet zomaar willekeurig. Hè? Als ze gezegd hadden 83, had ik mijn wenkbrauwen gefronst. Maar 72, dat klinkt wel kosher. Dat is precies 6 keer 12. 6 voor elke stam. Als Aaron in het heiligdom is, dan hoor je altijd die belletjes. Weet uit latere tijd hoe bezorgd Israël was dat de hoge priester in de heilige tegenwoordigheid van God gedood zou worden. Vandaar dat touw aan zijn enkel om hem eruit te kunnen trekken als hij inderdaad dood zou neervallen. Maar ze dachten, zolang we de belletjes horen, gaat alles goed. Als je niks meer hoorde, dan moest je je pas beginnen zorgen te maken. Dus ze klinken voor het aangezicht van God, maar ze klinken ook tot geruststelling van het volk. Op de tulband is die voorhoofdplaat. NBV die zegt rozet, dat is wel leuk bedacht. Een gouden plaat die op de tulband wordt aangebracht. Een heilige diadeem, zegt hoofdstuk 29 vers 6. De Statenvertaling noemt dat een kroon der heiligheid. En daarop staat die tekst die ik al noemde, Kodesh Le-Yahweh. Ik vind het jammer dat de herziende Statenvertaling nog steeds de vertaling van de Statenvertaling overneemt. De heiligheid des Heren, want dat is eigenlijk gewoon fout. Alle moderne vertalingen lezen het ook zoals het op het eerste gezicht ook precies is wat er staat. Kodesh is niet heiligheid, maar heilig. Heilig aan Yahweh. Heilig voor Yahweh. Dus aan Yahweh geheiligd, toegewijd of gewijd aan hem. Aaron vertegenwoordigt het volk, hebben we dat net al uitgelegd, ook in de overtredingen die het in de eredienst begaat. En dit is nou, dat zijn van die kleinigheden, maar die zijn toch heel bijzonder. Dit is een soort verzoening en dan zonder dierlijk offer. Natuurlijk, uiteindelijk is alles, de hele eredienst, de hele tabernakeldienst gebaseerd op dat dubbele offer, namelijk het jaarlijkse zondoffer van Grote Verzoendag en het dagelijks brandoffer. Dus zonder offer is het nooit helemaal. Maar er hoefde niet een speciaal offer gebracht te worden als Israël tekortschoot in de eredienst. Ik heb het nou niet over opstandigheid of rebellie of opzettelijke zonde. Maar hun tekortkomingen, die worden als het ware opgevangen door deze voorhoofdsplaats. Zoals wij zeggen, als je nou eens zou vergissen in je gebed, geef niet, het komt boven toch wel goed aan. Daar zit een goede gedachte achter. Maar voor God is er nooit een kwestie van door de vingers zien. God heeft altijd met eerbied gesproken, want wie zou er zeggen dat God iets nodig heeft? Maar we zeggen het toch maar even voor de duidelijkheid zo. God heeft altijd een fundament nodig. Zelfs als het gaat om de tekortkoming in onze eredienst. Als wij er een potje van maken, ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik kom elke zondag in andere gemeenten, en dan hoor ik zo vaak woorden als, we danken u vader dat u voor ons aan het kruis gestorven bent. Dan ril ik eventjes, maar ik denk, ach, het zal boven wel goed aankomen. En we danken u, Heer Jezus, dat we uw kinderen mogen zijn. Ik denk, ach, het zal weer in de goede brievenbus terechtkomen. Maar het zijn tekortkomingen. Het zou niet nodig zijn als mensen beter nadachten wat ze zeiden. Het is niet erg. Het is geen vreselijke zonde, maar het is wel een slordigheid die eigenlijk niet goed past in Gods tegenwoordigheid. En dan denk ik altijd maar in gedachten, dan kijkt de vader naar zijn zoon en dan kijkt hij naar Yeshua. En in hem is alles volmaakt. Dus geen gebrek en geen tekortkoming. En dan is allemaal weer weg. Dus is altijd toch plaatsvervangend. Onze onvolmaaktheden lossen zich op in de volmaaktheid van de grote hoge priester. Die ons vertegenwoordigt bij God in de hemel. Yeshua voorziet in onze onachtzaamheid door zijn toewijding aan God. En ik noem hier graag eens een sleutelvers als Efeze 1 vers 6. En dan met name in de variant die de Telos-vertaling geeft. Wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Het klinkt misschien niet zo aardig, maar je moet je aangenaamheid nooit in jezelf zoeken. Omdat wij zulke aardige mensen zijn, en dat vinden we tenminste zelf, en dus vinden we dat God dat eigenlijk ook van ons moet vinden, maar zo simpel is het niet. Onze aangenaamheid ligt uitsluitend in deze twee dingen. In de persoonlijke aangenaamheid van Yeshua en in de aangenaamheid van zijn werk. En aangenaamheid heeft hier dan de oorspronkelijke betekenis. Dat wat voor God aannemelijk is. Dat wat God aangenomen heeft van hem. Onze voortreffelijkheid, onze volkomenheid is een realiteit. Maar nooit op grond van wat we zelf zijn en doen. Al het onvolkomene van onze kant, dat lost zich op in zijn volkomenheid. Wij zijn aangenaam gemaakt, maar dan niet van onszelf, maar in de geliefde. Nou, dan hebben we in de laatste gedeelte nog de overige kledingstukken. Namelijk het linnen onderkleed. Daar wordt verder niet over uitgeweid. Dat zie je ook niet direct. Het is ook een heel simpel linnen gewaad. Zoals de menige Arabier, Bedouin, dat vandaag nog steeds draagt. De tulband, daar wordt niet over uitgeweid. De geborduurde gordel wordt niet over uitgeweid. Die zie je trouwens ook helemaal niet. En dan wordt er nog gesproken over de zonen van de Aaron. Die zijn tot nu toe nauwelijks aan de orde gekomen. Hun kleding is ook veel simpeler. Het gaat om linnen onderkleden, het gaat om gordels, dus precies als bij de hoge priester. En het gaat om fraaie hoofddoeken, ja, zo wordt het vaak weergegeven, het is een wat ander woord dan tulband. Maar, zegt Rashi, die zonen krijgen precies half zoveel kledingstukken. Aaron heeft er 8, dus je moet de onderbroek ook weer meetellen, als ze aan het eind van het hoofdstuk komen. En de zonen hebben er 4. Nou, dat heeft natuurlijk 2 kanten. Aan de ene kant, ook de priesters zijn onmiddellijk als zodanig te herkennen. De zonen van Aaron. Het zijn geen hoge priesters. En toch zie je onmiddellijk aan hun fijne, witte, mooie linnen hun waardigheid als priesters. Dat moet je dus niet onderschatten. Ze zien er mooier uit dan de gewone leden van Gods volk. Maar vergelijk je het met de hoge priester, dan vallen ze daarbij een beetje in het niet. Dus onderschat niet hun waardigheid als priesters, maar overschat ze ook niet. Vergeleken bij de hoge priester is het maar heel sober. Vers 41 van hoofdstuk 28, daar gaat het over dat zalven en wijden en heiligen. Dan gaat het natuurlijk direct over in hoofdstuk 29. De kleding op zichzelf is niet genoeg. Je kunt iemand wel een ambtsgewaad aantrekken, maar daarmee is die nog niet. Ik bedoel, zijn zonen kunnen wel eens een keer de toga van papa dominee aantrekken, maar daarmee zijn ze nog geen dominee. Daarvoor is de wijding nodig. En hier vind je al voor het eerst, de Statenvertaling zegt dat ook zo, de hand vullen. Heel merkwaardig. Ik vind dat altijd zo aardig van die Statenvertaling, dat ze dat ook altijd letterlijk weergeven. Het onaardige daarbij is dat geen mens het meer snapt. En dan vind ik de oplossing van de herziene Statenvertaling heel aardig. Die vertellen nou wijden, zodat we bij het lezen niet meteen gestoord worden van wat is dat nou weer. Maar de voetnoot zet dan keurig, want een Bijbelvertaling zonder voetnoten, daar geloof ik niet aan. Hier staat dan in de voetnoot keurig letterlijk hun hand vullen. Dan weet je dus A. Dat staat er eigenlijk en dan kun je vervolgens de vraag stellen, maar daar zijn die noten niet voor. Wat betekent dat dan? Nou, in het algemeen legt men dat zo uit, dat komt straks nog wel nader aan de orde. In hoofdstuk 29 zijn er van die momenten dat letterlijk de handen van de Aaron en priesters gevuld worden. Dat heeft dan vooral te maken met het spijsoffer, met die tarwebroden die bij de wijding gebruikt worden en die voor Gods aangezicht bewogen moeten worden. Dat geldt ook voor delen van de offerdieren. De hand vullen heeft heel zijn letterlijke betekenis, Maar het heeft een figuurlijke betekenis gekregen in de zin van wijden. Daarmee worden ze tot priesters gewijd. En ik zei al helemaal op het einde, wordt dan nog gesproken over dat ondergoed. Dat was dus blijkbaar geen vanzelfsprekendheid. Tot in de 19e eeuw droegen onze voorvaderen ook geen onderbroeken. Dat is allemaal moderne uitvindingen. En de reden daarvoor is dat ze niet te schande zouden kunnen staan. Dat is nogal begrijpelijk. Zowel fysiek, dat hun edele delen niet zichtbaar zouden worden. Maar ook moreel. Het heeft ook mee te maken met het feit dat ons vlees, maar nu in de figuurlijke zin, geoordeeld is. Bedekt wordt door het fijne, reine linnen dat altijd een beeld is van de praktische gerechtigheid die een gelovige in zijn wandel behoort te kenmerken. Nou, we zijn een tikkeltje vroeg, dus ik wijk af van de gewoonte. Ik ga nog heel even door, zodat wij de mensen van de keuken niet overvallen. Die priesterwijding, die bestaat, zoals zoveel goede dingen in de schrift, uit 7 elementen. Ik ga het straks nog een beetje uitsplitsen. En 7 in de Bijbel valt altijd uit 1 in 3 en 4. Dat, kijk naar het boek Openbaring, heb je daar zoveel voorbeelden van. De eerste 3, dat zijn handelingen die met hen verricht worden, met de priesters. De wassing, dat is een echt mikwee, een echte onderdompeling. Dus niet zomaar met een washandje of wat ook. Maar eigenlijk is het een ritueel, want die priesters kwamen natuurlijk brandschoon naar die wijding toe, dat begrijpt u. Het is een symbolische wassing. Een mikwee. Daarna de bekleding, de kleren van het ambt worden aangetrokken. Daarna de zalving. Eerst van de hoge priester, later komt de olie ook op de priesters. En dan komen de 3 offers. Die priesterwijding heeft met 3 offers te maken. Dus dit vergt wel een beetje van ons. Want die offers worden allemaal in Leviticus nader uiteengezet. Dus ik moet daarbij een beetje vooruit grijpen om het een beetje begrijpelijk te maken. Dus we maken al een beetje kennis met het zondoffer. We maken kennis met het brandoffer. Met het wijdingsoffer, dat eigenlijk een speciale vorm is van het zogenaamde vredeoffer. Nou, dan hebt u al 3 van de 5 offers. Zondoffer, brandoffer en het vredeoffer. Dan komt trouwens ook nog een spijsoffer aan te pas. Dan hebt u de 4 van de 5. Alleen het schuldoffer niet. En de 7e handeling, dat is dat het bloed, maar ook olie, toegepast worden op hun hele leven, doordat het aangebracht wordt op de rechter oorlel, op de rechter duim, de rechter grote teen. Dat zijn de 7 hoofdbestanddelen. En ik zeg u nog eens een keer wat ik straks ook gezegd heb. Je moet je bij al die 7 afvragen, wat is daar nou de betekenis van voor ons? Dat is, ja, de Engelsen hebben daar zo'n mooi woord voor. In die Engelse literatuur heet dat appropriate. Geestelijke dingen, die moet je appropriate. En daar zit het woord proprius in, eigen. Wij in het Nederlands heet dat gewoon je eigen maken. Het moet je geestelijk bezit worden. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je niet alleen maar priester in theorie wil zijn, maar omdat je in de praktijk een priester wil zijn. Nou, dan zou je moeten leren wat een priester is. En je zal moeten leren hoe je er ook, aan welke geestelijke voorwaarden je moet voldoen om ook daadwerkelijk zo'n priester te kunnen zijn. Wat we nodig hebben, de eerste versen zeggen, dat moest allemaal klaargezet worden. Een stier, dat zal het dier van het zondoffer worden. 2 rammen, dat wordt het ene het dier van het brandoffer, het andere het dier van het wijdingsoffer. En een man met diverse ongezuurde tarwebroden, dat is een spijsoffer. Dus dat hebt u al, dat wijdingsoffer is een vredeoffer, dan hebt u die 4 typen van offers. Dat heb je natuurlijk vaker bij in de Torah. Er wordt al heel wat verondersteld. Je moet die offers een beetje begrijpen. Nou, ik wist toen ik het opschreef dat ik het fout schreef. En nou, terwijl ik praatte, wist ik weer wat het goede woord was. Het is natuurlijk niet mitzwee, maar het is mikwee. En mikwee is nog steeds het rituele bad dat een vrouw elke maand moet gebruiken na haar menstruatieperiode. En dat bij allerlei andere rituelen werd gebruikt. De latere traditie heeft ervoor gezorgd dat bij elke synagoge zo'n mikwee is te vinden. Dat is ook de onderdompeling, want daar komt het in feite op neer. Aaron en zijn zonen moesten worden ondergedompeld. En dit is een symbolische reiniging, daar kom ik straks nader op terug. op de betekenis daarvan. En daarna moest Aaron worden aangekleed. Het onderkleed, het bovenkleed, allemaal keurig genoemd. De efod, de borsttas, de gordel van de efod, de tulban en het rozet, om dat aardige woord nog eens te gebruiken. En dan wordt ook gesproken over de zalving van Aaron. Aaron als hoge priester, als beeld van Yeshua, neemt toch een heel bijzondere plaats in. Pas veel later wordt de olie ook toegepast op de zonen. Maar Aaron in alle opzichten steekt met kop en schouders boven die ander uit. Zoals Yeshua met kop en schouders boven de gewone priesters, dat zijn wij, uitsteekt. Nou, hier laten we het even bij en dan gaan we direct verder. En dan gaan we op allerlei details in. En ik zal ervoor zorgen dat als het op het scherm staat, dat er dan mikwee staat. De mensen die dit later op de computer zien, die denken, waar heeft die man het over? Want die kijken naar de gecorrigeerde versie, begrijpt u wel? Goed, tot straks.